U luistert naar een uitzending van Maranatha Radio. Alle informatie over Maranatha Ministries vindt u terug op de website www.maranatha.nl of in de Maranatha app.
Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid.
to your tune. For as a deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as a deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. Something more than gold, I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus.
Alles ist tot, oh.
Jesus is calling.
Dan gaan we nu luisteren naar een prediking van Maranatha Ministries.
Zullen we welkom heten pastor, apostel Doc Williams. Kom naar voren. Hij wordt vertaald door John Uileman.
Wow.
Goed u te zien.
It's a real joy to be here.
Het is een vreugde om hier te mogen zijn.
To meet with Apostle Hovwijks and his wife Evelyn.
Om Apostel Hovwijks en zijn vrouw Evelien te mogen ontmoeten.
I got a lift from the airport with Pastor Roberto and I already met his wife Shirley.
En ik heb vanaf Schiphol een lift gehad van Pastor Roberto en ik heb ook zijn vrouw Shirley ontmoet.
Although I need to apologize to Shirley today because I didn't recognize her.
Ik moet me wel mijn verontschuldigingen aanbieden aan Shirley, want ik heb haar niet herkend vanochtend.
I saw her when I was in Holland. She was singing, but she had a different hairstyle.
De laatste keer dat ik in Nederland was en ik zag haar zingen, had ze een andere kapsel.
I think I'm secretly jealous of people who can have different hairstyles.
En in het geheim ben ik echt jaloers op mensen die verschillende kapsels kunnen hebben.
So Pastor Robert said to me, "Oh, that's my wife."
Oh, maar Pastor Roberto zei van, "Oh, dat is mijn vrouw." En dat heeft hij me op zijn telefoon laten zien.
Many different hairstyles.
En ze heeft verschillende kapsels.
I said, "Pastor."
Ik zei, "Pastor."
Is she trying to escape from the police?
Probeert ze te ontvluchten van de politie?
He said, "No, no, no."
En hij zei, nee.
Not doing that.
Nee, dat doet ze niet.
Look, our church in London is called Emmanuel Community Church.
En onze kerk in Londen heet Emmanuel Emmanuel Kerk, gemeenschapskerk.
And they are praying for you this morning.
En ze bidden voor u vanochtend.
Because they believe that wherever I go, wherever I travel, they should pray for the church that I'm going to.
Want ze geloven erin dat waar ik ook ga, waar ik ook spreek, dat ze bidden voor mij.
And I'm encouraging you to pray for them as well today.
En ik wil u bemoedigen om ook voor hun te bidden vandaag.
I think that would be fantastic.
Want dat zou fantastisch zijn.
Amen.
Amen.
Well, this morning I'm carrying a message. I didn't just come to bring a sermon.
Vanmorgen ben ik niet gekomen om zomaar te prediken, maar ik wil een boodschap doorgeven.
I felt that God gave me a message.
En ik ervaar dat God mij een boodschap heeft gegeven.
And the message is called this.
En de boodschap is als volgt, heet als volgt.
Make peace.
Sluit vrede.
With your past.
Met je verleden.
Make peace.
Sluit vrede.
With your past.
Met uw verleden.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, in the name of Jesus.
Vader, in de naam van Jezus.
I'm asking this morning.
Vraag ik deze ochtend.
That you do for this congregation.
Dat u doet voor deze samenkomst.
What the Apostle Paul prayed for the church at Ephesus.
Waar de apostel Paulus voor heeft gebeden in de kerk van Efeze.
Grant them a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Christ.
Geef ze een geest van wijsheid en openbaring en de kennis van Christus.
That the eyes of their heart would be flooded with light.
Dat de ogen van hun hart overvloedig met licht begeven mogen worden.
What is the hope of their calling.
Dat ze mogen weten wat de hoop van hun roeping is.
The great inheritance you have placed in your saints.
En de grote erfenis die u in uw heiligen heeft geplaatst.
And to understand with increasing clarity.
En het begrip en helderheid.
That the same power that raised Jesus from the dead.
Dat dezelfde kracht die Jezus van de dood heeft opgewekt.
The very same power.
Dat dezelfde kracht.
Is working in them.
Ook in hen werkt.
In this place.
In deze plaats.
Today.
Vandaag.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
I was studying just a few months ago and I read something.
Ik was enkele maanden geleden dit aan het bestuderen en ik las wat.
Because we are coming, as you know, back from lockdown.
Want we, zoals u weet, komen we uit een lockdown.
In fact, 2 years ago I was scheduled to be in this church.
Eigenlijk 2 jaar geleden was ik op het schema om mijn schema om hier te komen naar deze kerk.
But they closed down my flight.
Maar mijn vlucht ging niet door.
So I've been reading a lot of things while I've been on lockdown.
Dus ik heb heel veel gelezen tijdens de lockdown.
And I read a comment by a research scientist called Andrea Roberts.
En ik las iets van een onderzoeker, wetenschapper, van een Andrea Roberts.
And she said this.
En ze zei dit.
A difficult childhood.
Een moeilijke jeugd.
A violent assault.
Een gewelddadige aanval.
Or a car accident in your past.
Of een auto-ongeluk in uw verleden.
Can affect your present health.
Kan uw tegenwoordige gezondheid aantasten.
They are all examples of traumatic events.
En het zijn allemaal voorbeelden van traumatische ervaringen.
And psychologists believe.
En psychologen geloven.
that sometimes the memory of this trauma can jeopardize your health.
Dat eigenlijk deze herinnering aan deze drama, aan deze tragiek, uw gezondheid in gevaar kan brengen.
Their research has linked the trauma of someone's history.
En hun onderzoek heeft eigenlijk de trauma uit iemands geschiedenis
to contemporary problems.
Gelinkt naar tegenwoordige problemen.
Sometimes the trauma has triggered some health conditions.
En soms heeft eigenlijk die trauma de huidige gezondheid aangetast.
Like heart attack.
Zoals een hartaanval.
Or strokes.
Of een beroerte.
Obesity.
Of obesitas.
Diabetes. And even cancer.
En zelfs kanker.
And as I was reading this research,
en terwijl ik dit zo aan het lezen was,
it fell into my mind,
toen kwam het in mijn gedachten
that the recall of some of these painful things from the past,
dat het herinneren van deze pijnlijke zaken uit het verleden,
doesn't only affect you mentally or physically,
dat het niet alleen maar mentaal, maar fysiek zijn uitwerking heeft.
It can affect you spiritually.
Maar het kan u ook geestelijk aantasten.
I met a number of people coming out of lockdown.
Ik heb meerdere mensen ontmoet die kwamen uit de lockdown.
Who are going through all kinds of recollections from their past.
Die eigenlijk door van alles en nog wat heen gingen uit hun verleden.
Since they couldn't do anything, they couldn't leave their home, they couldn't go to work, they were in their house.
Omdat ze nergens naartoe konden gaan, ze konden niet naar het werk gaan, nergens naartoe, alleen maar in hun huis.
Lots of memories came back into their head. Think of the past.
En heel veel herinneringen kwamen terug in hun gedachten vanuit het verleden.
And some of those memories were filled with regret.
En veel van die herinneringen waren vervuld met spijt.
Or remorse.
Of een slecht gevoel.
Guilt.
Of schuld.
Fear.
Angst.
Anger.
Boosheid.
Disappointment.
Teleurstelling.
Grief.
Treurnis.
Shame.
Schande.
Revenge.
Wraak.
It's amazing the kind of things that came up from people's past.
Het is ongelooflijk wat er allemaal uit het verleden van vele mensen naar voren komt.
Although it was their history,
ook al was het hun geschiedenis,
it has the power to affect their destiny.
Het heeft wel de kracht om hun heden en de toekomst te beïnvloeden.
So we have to run some series in our church.
Dus we zijn eigenlijk door een serie heen gegaan in onze kerk.
To do with well-being.
Wat te maken heeft met het welzijn.
To help people come through grief.
Om mensen te helpen om uit hun treurnis te komen.
We're still doing it.
En dat doen we nog steeds.
We're setting up a fresh ministry in our church.
En we zijn bezig om een nieuwe bediening op te zetten in onze kerk.
Focused on well-being.
De focus op het welzijn.
Because we discovered,
want we hebben ontdekt
that some Christians are brilliant actors.
Dat sommige christenen briljante acteurs zijn.
They can come to church.
En ze kunnen komen naar de kerk.
And make you think everything is okay.
En ze kunnen doen alsof alles in orde is.
You ask them, how are you doing today?
En je vraagt aan ze, hoe gaat het met u vandaag?
They say, oh, praise the Lord, everything is good.
En ze zeggen, oh, prijs de Heer, alles is goed.
But they're lying.
Maar ze liegen.
You know, if Hollywood ever doesn't have enough actors.
Ziet u, als Hollywood ooit tekort heeft aan acteurs,
they might have to come and hire from the church.
Kunnen ze een aantal vinden in de kerk om ze in te huren?
When will the church stop acting?
Wanneer houdt de kerk op met acteren?
Listen, if there's pain in our past,
luister het u, als er pijn is in ons verleden,
we of all people,
dan zijn wij vanuit alle mensen,
should have hope.
Zouden wij degene moeten zijn die hoop hebben?
Because our God is able to deal with our history.
Want onze God is bij machten om met onze verleden te dealen.
But he can only do it.
Maar hij kan het alleen doen.
If you let him.
Als u hem de gelegenheid
my prayer
daartoe geeft.
This morning,
en mijn gebed vanmorgen.
Is that you will let him.
Is dat u het toelaat vanmorgen.
Are you hearing me?
Hoort u mij?
Hello, are you hearing me?
Hallo, hoort u mij?
Do you know the difference between listening and hearing? Because you might just be listening to me.
Weet u het verschil tussen luisteren en horen?
There's a difference.
Er is een verschil in.
Between listening.
Tussen luisteren.
And really hearing.
En echt horen.
Let me explain.
Laat mij dat uitleggen.
With a story.
Met een verhaal.
There was a couple.
Er was een echtpaar.
Who had been married for 50 years.
Die al 50 jaar getrouwd was.
And they were known in their area.
En ze waren bekend in hun omgeving.
As the couple who argued.
Als het echtpaar dat altijd discussie had.
Yeah.
Yes.
Thank you.
You're welcome.
How could you have a reputation for quarreling with your wife?
Hoe kan je een reputatie hebben om iedere keer te discussiëren met je vrouw?
Is that good?
Is het goed?
How come you have a reputation for arguing with your husband?
Hoe kan je een reputatie hebben dat je continu discussie hebt met je man?
So the children of that couple.
Dus de kinderen van dat echtpaar
said on this 50th wedding anniversary,
zeiden op hun 50ste trouwdag,
we're gonna give mom and dad a special gift.
We gaan mama en papa een speciaal cadeau geven.
This was the gift.
En dit was het cadeau.
An all expenses paid trip.
Een volledig betaalde reis.
To the psychiatrist.
Naar de psychiater.
So they went to the psychiatrist.
Dus ze gingen naar de psychiater.
And they sat in front of his desk.
En ze zaten voor zijn bureau.
And he turned to the old lady.
En hij zei aan die oude dame.
Tell me, what's been the problem with your marriage for 50 years?
En hij vroeg aan die dame, die psychiater, aan die vrouw, van wat is het probleem in uw huwelijk voor de laatste 50 jaar?
For 45 minutes.
45 minuten lang.
She told the doctor what was wrong.
Heeft ze de dokter verteld wat er mis was?
He never notices when I have a new hairstyle.
Hij heeft nooit opgemerkt als ik een nieuw kapsel heb.
He doesn't look after the children.
Hij let niet op de kinderen.
He doesn't fix the door when it falls off.
Hij fixt de deur niet als het
He's
bijna uitvalt.
Playing golf.
Sorry.
He's always playing golf.
Hij speelt alleen maar golf.
Always spending time with his friends.
Altijd met zijn vrienden op stap.
I'm fed up with this.
Ik ben het zat.
So then the psychiatrist turned to her husband.
Dus toen ging die, toen vroeg de psychiater aan de man.
Sir, tell me what's been the problem with your marriage for 50 years.
En hij vraagt, meneer, wat is de laatste 50 jaar uw probleem?
He said, well.
Hij zegt wel.
My wife treats me like a prisoner.
Mijn vrouw behandelt mij als een gevangene.
She won't let me go out with my friends.
En ze wil niet dat ik uitga met mijn vrienden.
She doesn't want me to have a hobby.
Ze wil niet dat ik een hobby heb.
All I'm supposed to do is work, work, work.
En alles wat ik maar moet doen is werken, werken, werken.
Always speaking in my ears.
En ze praat maar, ze tettert maar door in mijn oren.
On my nerves.
En ze werkt op mijn zenuwen.
He spoke for 30 minutes.
En hij sprak 30 minuten lang.
When they had both finished.
En toen ze beide klaar waren.
The doctor did something that was kind of contrary to his professional training.
Toen deed de dokter iets wat eigenlijk niet echt gebruikelijk was in zijn professionele opleiding.
Yeah. So he went in front of his desk.
Dus hij ging voor zijn bureau.
He picked the old lady up in his arms.
En hij nam de oude dame op in zijn armen.
Then he kissed her on the lips for a long time.
En hij kuste haar op haar lippen voor een lange tijd.
And he turned to her husband.
En toen draaide hij zich naar haar man.
So, sir,
en hij zei, meneer.
That's what your wife needs 3 times a week.
Dat is wat uw vrouw nodig heeft 3 keer per week.
So the old man scratched his head.
Dus die oude meneer, hij krabt aan zijn hoofd.
That sounds like funny medicine to me.
En hij zei, dat klinkt als grappige medicijnen.
But you're the doctor.
Maar u bent de dokter.
So I will bring her here on Monday, Wednesday and Friday.
Dus ik breng erin op maandag, woensdag en vrijdag.
Some people are listening.
Sommige mensen luisteren.
They are not hearing.
Maar ze horen niet.
Are you listening or are you hearing?
Luistert u of hoort u?
Oh, my, I love Maranatha already.
Ik hou nu al van Maranatha.
Well, this morning I want to get your hearing on a Bible story about King David.
En vanmorgen wil ik uw gehoor hebben voor een Bijbelverhaal.
And I'm going to ask John to read it to you. The whole passage is found in 2 Samuel chapter 21.
En ik ga het voorlezen uit 2 Samuel hoofdstuk 21 vanaf vers 1.
And we're going to read verses 1 to 14.
En we gaan lezen vanaf vers 1 tot en met 14.
Thank you, John.
Yes. En ik lees. Er was in de dagen van David een hongersnood gedurende 3 jaren achtereen. En David zocht het aangezicht des Heren. De Heren zeiden, op Saul en zijn huis rust een bloedschuld, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Toen riep de koning de Gibeonieten en zeide tot hen: de Gibeonieten nu behoorden niet tot de Israëlieten, maar tot de rest der Amorieten. En ofschoon de Israëlieten hun een eed hebben gedaan, had Saul in zijn ijveren voor de Israëlieten en voor de Judeërs getracht hen om te brengen. Vers 3. David zeide dan tot de Gibeonieten: wat kan ik voor u doen en waarmee kan ik verzoening bewerken, opdat gij het erfdeel des Heren zegent? Toen zeiden de Gibeonieten tot hem: het gaat ons in de zaak met Saul en zijn huis, niet om zilver of goud, en het staat niet aan ons iemand in Israël te doden. Maar hij zeide: wat verlangt gij dat ik voor u doen zal? Daarop zeiden zij tot de koning: de man die ons wilde vernietigen en die het erop toelegde ons te verdelgen, zodat wij nergens in het gebied van Israël zouden kunnen voortbestaan, laat ons uit zijn zonen 7 mannen gegeven worden, opdat wij hen ophangen voor de Heere in het Gibea van Saul, de uitverkorene des Heeren. En de koning zeide: ik zal hen geven. Maar de koning spaarde Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, vanwege de eed bij de Heere die hen, David en Jonathan, de zoon van Saul, verbond. Toen nam de koning de beide zonen van Rispa, de dochter van Aja, die zij Saul gebaard had, Armoni en Mefiboset, en de 5 zonen van Merab, de dochter van Saul, die zij Adriel, de zoon van de Megolatiet Barzillai, gebaard had, en gaf hen over aan de Gibeonieten. Deze hingen hen op voor het aangezicht des Heren op de berg. Die 7 vielen tezamen en werden ter dood gebracht in de eerste dagen van de oogst, in het begin van de gerstenoogst. Toen nam Rispa, de dochter van Aja, een stuk grove stof en spreidde het zich uit op de rots. Het lag er van het begin van de oogst af tot er water van de hemel over hen neerstroomde. En zij liet overdag het gevogelte des hemels niet toe zich hen neer te zetten, noch het gedierte des velds bij de nacht. Toen aan David werd medegedeeld wat Rispa, de dochter van Aja, de bijvrouw van Saul, gedaan had, ging David heen en haalde de burgers van Jabes in Gilead, de beenderen van Saul en zijn zoon Jonathan vandaan, die zij heimelijk van het plein in Bethsan hadden weggenomen, waar de Filistijnen hen hadden opgehangen toen de Filistijnen Saul op Gibea verslagen hadden. Hij bracht de beenderen van Saul en zijn zoon Jonathan vandaar mee. En men verzamelde ook de beenderen van hen die opgehangen waren, en begroef de beenderen van Saul en van zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin, in Sela, in het graf van zijn vader Kis. Men deed alles wat de koning geboden had, en hierna ontfermde God zich over het land.
Ja. I love the last line.
En ik hou dus van de laatste regel.
It says after that.
En het zegt hierna.
God answered prayer for the land.
God antwoordde het gebed voor het land.
Look, this story, according to scholars.
Ziet u volgens studenten heeft dit verhaal.
We're not sure where it really falls in the life of David.
We weten niet zeker in welk gedeelte van Davids leven dit zich afspeelt.
But clearly the writers of the Chronicles decided this is an important story.
Maar het is duidelijk dat eigenlijk de schrijvers van de kronieken dit een heel belangrijk verhaal vonden.
In fact, God decided it's an important story.
En eigenlijk God besliste dat het een belangrijk verhaal is.
When I first read it, I didn't particularly find any revelation in it.
Toen ik het las, had ik niet echt meteen openbaring erover.
But I knew it was important to read the story.
Maar ik wist dat het belangrijk was om dit verhaal te lezen.
I read it again and again.
En ik las het iedere keer weer.
Until I began to see.
Tot ik begon in te zien.
That it was unleashing some important revelation about how we deal with famines in our life.
Dat het mij inzicht gaf op een gegeven moment hoe wij eigenlijk met problemen in ons leven moeten omgaan.
Sometimes we're living in a dry season.
Want soms leven wij in een droog seizoen.
Where things are not working out for us.
Wanneer er dingen niet echt goed uitwerken voor
Everything
ons.
Seems to be falling apart and dying.
En alles lijkt uit elkaar te vallen en af te sterven.
And we're working out, well, what's happening around my life?
En we vragen ons af, wat gebeurt er in mijn leven?
David was thinking this.
En David dacht hierover ook hetzelfde.
He was thinking this.
Hij dacht hierover.
For 3 years.
3 jaren lang.
But at the end of that 3 year period,
maar aan het eind van die 3 jaren periode,
he found the source of the problem.
Heeft hij de bron ontdekt van het probleem.
And in dealing with the problem from the past,
en het omgaan met het probleem uit het verleden,
it released something fresh for the future.
Dat heeft iets nieuws vrijgemaakt voor de toekomst.
And that's when I began to see.
En toen begon ik in te zien
that you cannot move forward
dat u niet vooruit kunt
into the fullest purposes of God
in het volle doel van God
until you are prepared to make peace with your past.
Totdat u bereid bent om vrede te sluiten met uw verleden.
And that's what we must look at today.
En daar gaan we vandaag naar kijken.
So I began to look through the text and ask God, what are the steps that David took to get his breakthrough?
Dus ik vroeg aan de Heer van wat zijn de stappen vanuit dit verhaal die David nam om een doorbraak te forceren?
Because I want to tell my brothers and sisters in Maranatha how to go from famine to blessing.
Want ik wil aan mijn broeders en zusters in Maranatha vertellen hoe wij van hongersnood overgaan naar zegen.
So the first point is this.
Dus het eerste punt is dit.
David had to acknowledge the facts.
David moest eigenlijk de feiten erkennen.
See the tragedy, as I told you, for many Christians.
Ziet u de tragedie voor vele christenen?
Is that they have a very acute ability to live in denial.
Dat ze eigenlijk een goed vermogen hebben om eigenlijk in ontkenning te leven.
People just refuse to face the facts.
Mensen willen de feiten niet erkennen.
They pretend that their problems don't exist.
En ze doen alsof de problemen niet bestaan.
And say it's faith.
En ze zeggen het is de bestemming.
Or I don't have a problem.
Of ik heb geen probleem.
I live by faith.
Ik leef in geloof.
Or I don't see any difficulties.
Ik zie geen problemen.
Praise the Lord, I live by faith.
Prijs de Heer, ik leef in geloof.
What kind of stupidness is that?
Wat is dat voor stommigheid?
Faith does not deny the reality of something.
Geloof ontkent de realiteit niet van iets.
Jesus said, if you have faith, you can speak to this mountain.
Jezus zei, als u geloof hebt, kunt u spreken tot deze berg.
And it will be cast into the sea.
En het zal zich werpen in de zee.
He didn't say there's no mountain.
Hij heeft niet gezegd dat er geen berg is.
Can you speak to the mountain if there is no mountain?
Hoe kunt u tot de berg spreken als er geen berg is?
Faith doesn't deny the reality of something.
Geloof ontkent de realiteit van iets niet.
It denies the finality of something.
Het bepaalt wel het einde van iets.
I'm so concerned that Christians live in denial.
Ik maak me zo bezorgd om het feit dat christenen in ontkenning leven.
But you cannot make peace with your past.
Maar u kunt geen vrede sluiten met uw verleden.
If you refuse to accept reality and deal with it.
Als u de toestand zoals hij is, niet vrede mee sluit.
David had to come to terms with the famine.
En David, hij moest dealen met de hongersnood.
I can understand maybe in the first few months he thought it's just a dry season.
En ik kan me voorstellen dat in de eerste maanden dat hij dacht van oké, het is een droog seizoen.
As a shepherd boy,
als een herder,
he would have moved his flocks around to find a place for them to eat during a dry season. He would have known what that felt like.
Hij wist natuurlijk wel hoe hij zijn kudde moest voorzien van groen gras om te eten in het droge seizoen, want hij kende die omgeving.
Because if the water table in the mountains is low, there's not been sufficient rain in the mountains.
Want als het waterpeil in de bergen laag is, omdat er niet genoeg regen is,
the land could experience a dry season.
Dan kan het land eigenlijk een hele droog seizoen meemaken.
So dry seasons were not unusual.
Dus droge seizoenen waren niet ongebruikelijk.
But what caught David's attention was the fact that this season was continuing year after year after year.
Maar wat eigenlijk David zijn aandacht trok was dat deze situatie doorging jaar na jaar na jaar.
I'm telling you, it's the sustained nature of the crisis that caused him concern.
Ziet u, en het was de aanhoudende crisis waar hij zich eigenlijk bezorgd over maakte.
You know that for yourself.
En dat weet u zelf ook.
If there's a crisis point in your life and it just keeps on staying there.
En u weet zelf ook dat wanneer er een crisis is, moment in uw leven en het blijft maar doorgaan.
Something's wrong.
Dan is er iets mis.
That happens in your marriage.
En als dat gebeurt in uw huwelijk.
In your church.
In uw kerk.
With your children.
Met uw kinderen.
With your staff at work.
Met uw medewerkers
with
op het werk.
At university.
Met uw collega's op de universiteit.
Something of a sustained nature like that is a problem.
Iets wat zo aanhoudt, dat is een probleem.
It has to be dealt with.
En daar moet mee omgegaan worden.
You know, when I got married,
weet u, toen ik trouwde,
I came to Holland for my honeymoon.
Ben ik naar Nederland, naar Holland gekomen voor mijn huwelijksreis.
It's a small place. I don't know if I can even pronounce it. Is it called Lage Vuurse?
En ik ben naar Lage Vuurse geweest.
A little area in the woods. They have some little cottages.
En het is een mooi gebied, bij een bosrijk gebied. En het was zo romantisch.
I loved it.
En ik vond het geweldig.
And so I'm talking to my wife.
Dus ik sprak met mijn vrouw.
We were reading the scriptures together.
En we lazen de Bijbel samen.
Young preacher.
En ik was een jonge prediker.
A man of God.
En ik wil een man van God zijn.
The scripture.
Dus we lazen de tekst in het boek Efeze.
We were sitting in the bed getting ready to sleep.
Terwijl we in het bed waren om te gaan slapen.
And it says, be angry.
En het zei, als je in toren verkeert,
but sin not.
Zondig dan niet.
Do not let the sun go down on your wrath.
Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid.
You remember that text?
Kent u die tekst?
I said to my wife.
En ik zei aan mijn vrouw.
You know something? The Bible says we must never let the sun go down on our anger.
En ik zei aan mevrouw, zie je, de Bijbel zegt we moeten nooit de zon laten ondergaan in onze boosheid.
So we should never go to bed angry with each other.
Dus we moeten nooit naar bed gaan boos op elkaar.
She said, what should we do?
En ze vroeg me, wat moeten we dan doen?
I said, we stay up and fight.
Ik zei, we blijven wakker en we gaan vechten.
Oh, that was funny.
Dat was echt grappig.
That was so funny.
Dat was grappig.
Look, every couple can have their moments.
Zie, elk echtpaar kan zijn momenten hebben.
But if your marital tension,
sorry,
if your marriage problem,
als uw huwelijksprobleem,
is more than a week,
langer duurt dan een week,
more than a month,
langer dan een maand,
you've been looking at several years,
en enkele jaren,
you don't have a dry spell,
dan heeft u geen dorheid.
You have a famine.
Dan heeft u hongersnood, heeft u een groot probleem.
When there's a sustained nature to your problem,
als er echt een aanhoudende probleem is,
that's a famine.
Dan maakt u een hongersnood mee, een groot probleem.
See, famines are extreme conditions.
Ziet u, hongersnood zijn extreme situaties.
They are intense.
Het is intens.
And sustained.
En het houdt aan.
And even so, they produce life-threatening conditions.
En ze veroorzaken eigenlijk levensbedreigende condities.
And it depletes all of the resources you have.
En het vernietigt eigenlijk alles wat u nog heeft.
Can you imagine living through that?
Kunt u zich voorstellen dat u daarin moet leven?
And that's what happens with us emotionally and relationally.
En dat gebeurt er eigenlijk emotioneel en ook in onze relatiesfeer.
David knew the condition was physical.
En David wist dat deze situatie eigenlijk fysiek was.
And he had to acknowledge this was the reality.
En hij moest erkennen dat dit de realiteit was.
I can't pretend anymore.
Ik kan niet meer doen alsof.
Something is wrong.
Er is iets mis.
And this is what David did.
En dit is wat David deed.
In fact, in the Living Bible it says this.
In de andere vertaling staat het als volgt.
It says David spent much time seeking the face of God.
En er staat daar eigenlijk, David spendeerde veel tijd in het zoeken van Gods aangezicht.
David knew he couldn't ignore the issues and pretend that everything was okay.
Dus David wist dat hij niet kon doen, dat hij eigenlijk de situatie niet kon ontkennen.
So he had to become willing.
Dus hij moest eigenlijk de keuze maken.
To invest significant time in finding out what the problem was from God's point of view.
Om eigenlijk Gods aangezicht te zoeken, om de bron van het probleem uit te zoeken.
I love the passage of scripture.
En ik hou van dit gedeelte van de tekst.
Because as soon as God heard David's sincerity.
Want het moment eigenlijk dat God eigenlijk de ernst van David hoorde.
He responded to David.
Reageerde hij op David.
And gave David revelation.
En hij gaf David die openbaring.
Some of you will not find out what the reason for your problem really is until you begin to seek the face of God.
sommigen van u zullen nooit achter het probleem komen tenzij u besluit om het gezicht, aangezicht van God te zoeken.
When you get serious with God,
als u serieus wordt met God,
he gets serious with you.
Wordt hij serieus met u.
When you're willing to acknowledge there's a real problem here.
Als u erkent dat er echt een probleem is hier.
When you stop pretending.
Als u ophoudt met te doen alsof.
When you stop this superficial Christian acting.
Als u ophoudt met dit extreme christelijke acteurgedoe.
If you ever dare to get honest with God.
Als u echt durft serieus te worden, eerlijk met God.
I promise you.
Dan beloof ik u.
He will speak to you.
Dat hij tot u zal spreken.
This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how I find my battles.
What we're doing tonight.
This is how I find my battles.
When you think you're lost,
it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you.
Hey.
It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. 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 This is how I fight my battles.
This is how we fight our battles. This is how we fight our battles.
zijn alweer aangekomen bij het einde van deze uitzending en we weten zeker dat u ontzettend bent opgebouwd. En u kunt zowel de prediking als de uitzending terugluisteren. De prediking vindt u terug op de website www.maranatha.nl of in de Maranatha app. En de radio-uitzending kunt u terugluisteren via de website van Salto Mokum Radio. Ga ik eindigen met de tekst uit 1 Timotheus 2. En dan ga ik lezen uit vers 4 en 5. En daar staat geschreven, ik begin in vers 3. Want het is goed en welgevallig in de ogen van onze God en zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens, Jezus Christus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door Gods bestemde tijd. En nogmaals, de Bijbel is Gods liefdesbrief aan u. En hij wil echt dat het goed met u gaat en dat u gezond bent. En dat u in zijn gunst en genade uw leven kunt leven op dezelfde manier zoals hij dat doet, omdat dat verrijkt, omdat dat deuren opent die open moeten gaan, maar ook deuren sluit die gesloten moeten blijven, zodat u een gezond inwendige mens heeft en dat u daardoor veilig en rechtvaardig mag wandelen in deze wereld. En uw leven is een getuigenis en dat is waar mensen als eerste naar kijken. Nou, we bidden u een gezegende rest van de avond toe en een gezegend vervolg van de week met de komende woensdag Hour of Power. Volgende week zijn we bij u terug met een nieuwe uitzending van Maranatha Radio. En zou u een zoeknummer ten gehore willen laten brengen, nou, app ons of mail ons of bel ons en dan kunnen wij een zoeknummer voor u ten gehore brengen. Maar leuk dat u weer heeft geluisterd. En volgende week zijn we bij u terug met een nieuwe uitzending van Maranatha Radio. Tot volgende week en Gods liefde, vrede en genade vermenigvuldigd over uw levens. In Jezus' naam. Amen.
Your love is more than okay.